maken.
De zijkant erin. En als de plekje. De zijkant
erin. Hij moet even open.
Ik ben ontzettend onhandig in de techniek. Hè? Ja. Kijk.
Als het goed is, doet hij het?
Ja.
Nou, nu nog het andere ding. Nou, een tijdje geleden kreeg ik dus de vraag of ik deze middag met u stil wilde staan bij de medische mogelijkheden die er zijn voor mensen die worstelen met ongewenst kinderloosheid. Nou, best wel een lastige vraag vond ik zelf, want er zijn best heel veel mogelijkheden en in het buitenland zijn er zo mogelijk nog meer dingen mogelijk. Wat zal ik u vertellen? Waar help ik u mee? En waarmee komt u eigenlijk alleen nog maar verder verstrikt in het medische web? Dus ik heb geprobeerd daar een afweging in te maken. Aan de andere kant is het wel een heel belangrijk onderwerp, denk ik. Want in de reformatorische kringen worstelen toch wel veel mensen met de vraag van mogen wij met onze kinderloosheid naar de dokter gaan? En wat is er mogelijk? En wat is er ethisch gezien ook verantwoord? En daarom wil ik deze middag met u een aantal mogelijkheden bespreken. En ik hoop ook dat te doen vanuit wat de Bijbel ons daarover vertelt. Ik weet nu al dat ik u geen pasklare antwoorden op ethische vragen kan gaan geven. Juist omdat het een heel ethisch onderwerp is. En het ligt gevoelig. En wat voor de een zeg maar kan, is voor de ander al bij wijze van spreken een heel aantal stappen te ver. Maar een van de doelen van vanmiddag is denk ik wel om als het ware het gesprek te openen. En ook in het besef dat het voor iedereen heel verschillend kan liggen. Wat de een dus wel vindt dat kan. En waarbij een ander zegt van nee, dit gaat mij echt veel te ver. Dat we elkaar daar ook de ruimte in kunnen geven. Nou, ik wil deze voordracht ondersteunen met een presentatie. Omdat ik wel eens heb gehoord dat als je gewoon een verhaal op iemand afvuurt, dat na een uurtje nog 5% hangt bij de mensen. En als dat met beelden wordt ondersteund, dat dat net iets meer is. Even kijken. Oh, deze moest denk ik ook nog dan aan. En ik wil beginnen met even u te laten zien van waar mijn spreekkamer nou is. Dat is op dit moment in het Erasmus. Misschien bent u daar wel eens geweest en dan kent u het Erasmus misschien in deze staat. Nou, hier ziet u een soort van universiteitstoren. Hier, deze driehoek, is het Sophia Kinderziekenhuis. En in deze drie hogere torens, daar zijn de verpleegafdelingen. Daar worden volwassenen opgenomen en geopereerd. Momenteel staat het Erasmus in de stijgers, omdat ze een heel nieuw ziekenhuis er neer willen zetten. En dat willen ze op dezelfde plaats doen als waar het nu staat. Dus elke keer wordt er iets gebouwd, dan volgt er een verhuizing. En dan wordt dat gedeelte weer afgebroken. En het idee is dat er in 2017 een nieuw ziekenhuis staat, met hier het Sophia Kinderziekenhuis. Dit is de universiteitstoren, de staftoren en hier dan de verpleegafdelingen en de polyklinica. Nou, als gynaecoloog en gynaecoloog in opleiding werk je zowel in het Sophia Kinderziekenhuis als in het als in de hoofdbouw, zeggen wij altijd. En dan gaan wij altijd met een fietsje door de universiteitstoren heen, 's nachts, en dan naar het andere gebouw. Dan zijn we een kwartiertje onderweg. Voordat ik tot het eigenlijke onderwerp wil overgaan, wil ik als het ware een soort van stijgenwerk schetsen. En ik wil 5 opmerkingen maken voordat ik met het eigenlijke onderwerp begin. En de eerste opmerking heb ik genoemd, niet voor iedereen hetzelfde traject. De titel voor vanmiddag is In de spreekkamer van de gynaecoloog. Een spreekkamer waar als het goed is de deur dicht gaat en waarin vertrouwen met elkaar gesproken wordt. In een spreekkamer is geen gesprek hetzelfde. Ook de onderzoeken die worden ingezet of worden verricht kunnen bij mensen net wat anders zijn. En mogelijk, ook naar uw ervaring in de spreekkamer, dit kan heel wisselend zijn, want dokters zijn verschillend, de benadering is verschillend en het beleid in ziekenhuizen kan ook net verschillend zijn. En wat de een als positief ervaart, kan de ander juist een heel negatief beeld geven. Daarom is wat u vanmiddag hoort ook niet het vaste stramien wat in heel Nederland gevolgd wordt. Ik kan u slechts een impressie geven van wat in de landelijke richtlijnen voor de gynaecologen is vastgelegd en ook wat mijn eigen ervaring is. De tweede opmerking is de Bijbel laten spreken. Iets wat u mogelijk in de spreekkamer niet gewend bent, maar wat ik vanmiddag wel hoop te doen, is om af en toe een uitstapje te maken naar wat de Bijbel over dit onderwerp zegt. En dan niet in de zin van een gesprek van waarom ben ik kinderloos? Of het gebruik van bepaalde technieken en Gods voorzienigheid daarbij. Want ik denk dat u daar ook wel eens lezingen over gehoord heeft. En dat is niet helemaal mijn stukje. Ik denk dat dominees daar veel beter wat over kunnen zeggen. Maar wel, mag ik hulp vragen? En hoe kun je de Bijbel laten spreken als het op bepaalde keuzes aankomt? De derde opmerking is respect vanuit de medische hoek. In de praktijk zal er geen Bijbel op het bureau van de arts liggen. Aan de andere kant is het ook niet zo dat alle dokters per definitie negatief tegenover een christelijke mening staan. Ik heb ook wel eens een echtpaar, zelfs vrij recent nog gehad, die zeiden van, nou, wij willen alleen onderzoeken, we willen graag weten of er een oorzaak aan te wijzen is voor onze kinderloosheid, maar wij willen daar verder niets mee doen. En dan is het niet zo dat dan de hele groep gynaecologen zegt van, nou, die mensen die moeten maar een andere dokter zoeken, want dan gaan onze cijfers niet omhoog. Met een geslaagd IVF-traject bijvoorbeeld. Deze mening werd echt breed gerespecteerd. Dus uit het ook alstublieft. Ik hoop echt die negatieve mening vanuit de medische hoek een klein beetje weg te nemen als u die ervaring heeft. Een vierde opmerking is dat er geen duidelijk goed of fout is. Het betreft namelijk een heel ethisch onderwerp, zoals ik net ook al zei. En ik weet dat er mensen onder u zijn, of tenminste dat denk ik, dat die er zijn die de stap naar de dokter al te ver vinden. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat er mensen onder u zijn die een IVF-traject achter de rug hebben en wat helaas niet heeft geleid tot een opgroeiend kindje. En beide groepen mensen kom ik tegen en ook beide groepen mensen kunnen dit bidden doen. En mijn laatste opmerking is dat ik hoop dat deze lezing toch voor iedereen is. Want ik zie hier best ook wel een heel aantal mensen boven de 40 in de zaal zitten. En nu zou ik kunnen denken, voor mij heeft dit hele verhaal geen enkele zin. Maar toch denk ik dat het ook voor u goed is om op de hoogte te zijn. Juist ook omdat jongere echtparen bij u kunnen aankloppen voor raad, voor advies, voor hulp. En dan is het ja, goed om toch een beetje te weten van, nou, wat is er mogelijk en wat houdt dat nou precies in? En daarom hoop ik dat ook deze voordracht voor u vanmiddag ook een goede voordracht mag zijn. Eerst wilde ik ook een beetje interactief het verhaal houden, maar helaas kom ik dan met mijn tijd niet helemaal uit. Maar ik wilde toch met een vraag beginnen. Heeft u wel eens nagedacht over de reden waarom u graag een kindje zou willen krijgen? En ik denk dat heel veel mensen die niet met kinderloosheid worstelen, dat die er niet of nauwelijks bij stil zullen staan. Maar als u op het punt staat om met iets naar de dokter te gaan wat u niet heeft, want heel vaak gaan we naar een dokter als we iets hebben waar we van af willen, of waar we hulp bij willen hebben om advies, dan denk ik dat het toch een legitieme vraag is. Ook een vraag waarbij we de Bijbel mogen open doen om te kijken wat de Bijbel ons ook daarover zegt. En deze vraag wil ik niet stellen in het verband van dat de teksten die we zo zullen noemen, u zullen verplichten om alle medische mogelijkheden die er zijn aan te grijpen, om maar zoveel mogelijk te doen om kinderen te kunnen krijgen of te mogen krijgen. Maar juist om na te denken of het geoorloofd is om de stap naar de dokter te zetten. En dan denk ik dat het nastreven van ouderschap een heel positieve zaak is. In de Bijbel lezen we van een biddende Sarah, Rebecca, ook een biddende Hanna, biddend om de kinderzegen. En ook in het huwelijksformulier. Als daar drie redenen worden gegeven waarom het huwelijk is ingesteld, wordt bij de tweede reden genoemd de opvoeding. Er staat overigens in het huwelijksformulier niet dat het huwelijk is ingesteld om kinderen te krijgen. En ook heb ik wel eens iemand gehoord, en nou, dat vond ik ook echt een hele mooie verwoording, dat iemand zei van, ik streef ook zo naar het kinderschap of naar het ouderschap om kinderen te krijgen die dan mogen bijdragen aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk. En als we dan heel concreet kijken naar een aantal teksten, dan lezen we twee keer in Genesis de woorden, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde. Dat zegt de Heer tegen Adam en ook tegen Noach en zijn zonen als ze uit de ark komen. En in Jeremia 29 staat als Jeremia een brief schrijft aan de ballingen in Babel. Neemt vrouwen, gewint zonen en dochteren en wordt vermenigvuldigd. En ook Paulus schrijft aan Timotheus, doch de vrouw zal zalig worden in kinderen te baren. Dus ik denk ook dat we vanuit de Bijbel niet kunnen halen dat we per definitie niet naar de dokter mogen gaan met onze kinderloosheid. En dat wil dus niet zeggen, ik noem deze teksten nogmaals niet, dat ik het als een plicht zie dat u naar de dokter moet gaan. Er kunnen ook andere redenen zijn. Bijvoorbeeld om eenzaamheid te compenseren of om erbij te willen horen. Hè, als u in de omgeving veel hoort over hoe het is om kinderen te hebben, misschien broers, zussen. Kan dat ook een reden zijn om te streven naar ouderschap. En ik had zelf nog opgeschreven, in de Bijbel lezen we ook nog dat er bij bijvrouwen wel eens het dat daar wordt gesproken dat ze jaloezie willen een soort van compenseren. Hè, dat er sprake is van jaloezie. Nou, stel, de stap naar de huisarts wordt wel gezet. En als u dan bij de huisdokter aangeeft dat u graag kinderen zou willen krijgen, maar dat dat na een bepaalde periode nog niet is gelukt, dat u niet zwanger bent, dan zal de huisarts, als het goed is, een heel aantal vragen stellen. Heel intieme vragen ook, die dan op zo'n moment heel zakelijk kunnen overkomen. En dan denkt u misschien, oh help, dit is nog maar het begin. En wat voor vragen kunt u dan verwachten? Nou, in de eerste plaats zal de huisarts vragen van hoe lang de kinderwens er al is. En dan bedoelt de huisarts daarmee dat er gemeenschap is in de periode, in de vruchtbare periode van de vrouw. Hij zal vragen of er echt nooit eerder een zwangerschap geweest is. Want als iemand al eens een keer een miskraam heeft gehad en dat is heel recent geweest, dan kan de huisarts anders met uw vraag omgaan dan dat dat nog nooit zo is geweest. Hij vraagt naar de cyclus van de vrouw. Meestal duurt een cyclus ongeveer 28 dagen, maar als een cyclus meer dan 35 dagen duurt of korter dan 21 dagen, is dat een reden om gelijk door te verwijzen naar de gynaecoloog. Hij zal zowel aan de man als de vrouw vragen stellen over de algemene gezondheid. En dan denk ik aan operaties in het verleden, over medicatie die wordt gebruikt, of mensen overgewicht hebben, of mensen overmatig alcoholgebruik hebben, of ze roken. Dat zijn allemaal dingen die van invloed kunnen zijn op het voorkomen van de zwangerschap. En als het goed is, zal hij u ook uitleg geven. Uitleg wanneer de vruchtbare dagen van de vrouw zijn. Want ik heb een aantal jaar geleden, toen deed ik ook spreekuur voor een soort van intake spreekuur mensen met kinderloosheid. En toen moest ik van die gynaecoloog per se aan de mensen vragen van weet u wanneer de vruchtbare dagen van de vrouw zijn? Nou, ik ben er helemaal van afgestapt, want ik vind het een vreselijke vraag. Ik vind het een soort van overhoring. Maar het viel mij wel op dat ongeveer de helft van de mensen toch niet duidelijk kon aangeven. En daarom denk ik wel dat het goed is dat de huisarts daar uitleg over geeft. Dat eigenlijk is 2 weken voordat de vrouw de menstruatie krijgt. En ook over de frequentie van gemeenschap. Want daarover gaan ook de meeste fabels rond. Dat bijvoorbeeld maar zo vaak mogelijk zou moeten zijn. Of 's morgens. En dat is allemaal niet waar. Een frequentie van gemeenschap van 2 tot misschien 3 keer per week zou voldoende moeten zijn om tot een zwangerschap te komen als de andere factoren zeg maar niet afwijkend zijn. Tegenwoordig heeft de huisarts ook een soort van programmaatje waarin die gegevens kan invullen. Bijvoorbeeld hoe oud is de vrouw, hoe oud is de man, hoe lang streeft dit echtpaar al naar kinderen. En dan maakt dat programmaatje een soort van berekening en geeft hij een percentage. Als je alleen naar de cijfers kijkt, hoeveel procent dit echtpaar kans heeft het komende jaar zwanger te worden. Zonder hulp van wat dan ook. Nou, laten we ervan uitgaan dat de huisarts u een verwijzing geeft naar de gynaecoloog. Oh ja, ik heb nog wat cijfers toegevoegd. Van misschien dat u denkt van hoeveel mensen bezoeken de huisarts en de gynaecoloog met het probleem van kinderloosheid. Dan is het zo dat 20% van de Nederlandse echtparen of de paren de huisarts bezoekt met de vraag van Het zwanger worden lukt niet. En dat zijn dan mensen die nog nooit zwanger zijn geweest. En ook wel mensen die bijvoorbeeld één kindje hebben, maar bij wie een volgende zwangerschap uitblijft. En 15%, dus eigenlijk 75% van die mensen die de huisarts bezoekt, wordt doorverwezen naar de gynaecoloog. En als je kijkt naar vrouwen die nu rond de 60 jaar zijn, dan is 11% kinderloos gebleven. Waarvan meer dan de helft onvrijwillig. En als we kijken naar de mensen die nu rond de 45 jaar zijn, is dat percentage zelfs hoger. Is 17% kinderloos gebleven en ook meer dan de helft niet vrijwillig. En dan zit u in de wachtkamer van de gynaecoloog te wachten. En misschien heeft de man thuis nog wel gezegd van, nou ga jij maar alleen, want het zal toch wel iets met de vrouw te maken hebben. Of misschien heeft de vrouw dat wel gezegd van, ik ga wel alleen. En is mijn vraag aan u van, wat denkt u dat het percentage is dat de onvruchtbaarheid alleen aan de vrouw ligt? Wie durft daar een...
30%?
Ja, heel goed, 30%. Ja, ongeveer een derde, ja. Als we kijken naar wat oorzaken kunnen zijn voor onvruchtbaarheid, dan is ongeveer 20% heeft te maken met de cyclus van de vrouw. En het merendeel heeft geen eisprong. Er is ongeveer 15% dat er een afwijking is aan één of beide eileiders. En dat ze bijvoorbeeld toch niet goed zijn aangelegd, dat ze niet doorgankelijk zijn, dat er verklevingen in zitten. We denken dat een kleine 5% te maken heeft met een gestoorde interactie tussen het slijm in de baarmoedermond in combinatie met de zaadcellen. Maar dat blijft altijd een heel lastig percentage, omdat het echt om een interactie gaat. Want als een vrouw bijvoorbeeld wat dikker slijm heeft dan gemiddeld in de baarmoederhals, maar zij is getrouwd of zij heeft een man die heel goed bewegelijke zaadcellen heeft, dan zou dat helemaal niet leiden tot onvruchtbaarheid. Omdat het in dit geval echt om een combinatie gaat. Ernstige zaadafwijking is in 5% van de mensen zo. En dan bedoel ik dat er echt geen bewegelijke zaadcellen te vinden zijn in het zaadvocht. En matige zaadafwijking is best wel een grote groep. Dus dat er toch ondergemiddeld dat er geen goede vorm van zaadcellen is, of dat er te weinig zijn, of dat de bewegelijkheid veel minder is dan gemiddeld. En er is ook een grote groep waarbij ook de gynaecoloog u geen antwoord kan geven. En dat is toch wel 20%. Nou, dan komt u bij de gynaecoloog en dan zal de gynaecoloog als eerste starten met een oriënterend onderzoek. En daarna kan het zijn dat overgegaan wordt tot een van de drie volgende behandelingsopties. En ik wil ze achtereenvolgens noemen. Eerst na het oriënterend onderzoek de inseminatie. Dan de IVF, de in vitro fertilisatie, dus de bevruchting buiten het lichaam. En ook de ICSI, waarbij er ook een bevruchting buiten het lichaam tenminste, daar wordt naar gestreefd dat hij optreedt, maar waarbij echt de zaadcel in de eicel gebracht wordt. En het kan zo zijn dat bij elk van die stapjes dat er wordt gestopt in het traject. He, ofwel de vrouw is zwanger, ofwel het echtpaar besluit te stoppen. Nou, als u bij de gynaecoloog komt, dan hopen we altijd dat de mensen met z'n tweeën zijn. En als dat niet zo is, dan vragen wij daar ook echt om. In sommige ziekenhuizen worden mensen echt zelfs naar huis gestuurd. Omdat ook de gynaecoloog zal willen starten met een heel uitgebreide anamnese, met een vraaggesprek. En hij zal dan dezelfde vragen stellen als de huisarts. Als de huisarts het werk, als het ware, goed gedaan heeft, het voorbereidend gedeelte. Dan zal de gynaecoloog bij de vrouw een inwendige echo doen. Hier ziet u zo'n echoapparaat en er wordt dan gekeken naar de baarmoeder, naar de eierstokken en rondom de eierstokken. En daarvan hoort u dan eigenlijk ook meteen de uitslag. En ik heb hier een plaatje toegevoegd van een baarmoeder. Hier ziet u deze peervormige structuur met hier het baarmoederslijmvlies. En dit is een normaal plaatje en dit is een plaatje van een eierstok. Nou, dit is niet een eierstok waarvan we zeggen van u moet geopereerd worden of het is allemaal kwaadaardig. Maar dit is wel een eierstok waarin wat meer eiblaasjes rijpen dan wat we zouden willen zien. En het kan ook best zijn dat dit een oorzaak is voor de onvruchtbaarheid. Nou, er zijn nog een heel aantal ziekenhuizen die laten de vrouwen een maand lang de ochtendtemperatuur bijhouden. Het kan ook al zijn dat de huisarts dat aan u heeft gevraagd. En het idee erachter is om te kijken of er een ijsprong optreedt. En dan is het van belang dat de temperatuur rectaal genomen wordt en opgenomen wordt. En ook dat dat elke ochtend op eenzelfde moment gedaan wordt. Dus als u elke ochtend om 6:30 opstaat, dat het ook in het weekend echt even om 6:30 gedaan wordt. Want anders dan is het niet betrouwbaar. En als u een beetje door de wimpers kijkt, tenminste zo doe ik het meestal, dan ziet u dat de basis van de eerste helft van de cyclus lager is dan bij de tweede helft. En als ik zo'n plaatje zie, dan denk ik van, nou, deze vrouw die heeft zeer waarschijnlijk een goede ijsprong gehad. En dit kan ook eventueel nog met bloedonderzoek ondersteund worden. Dat de gynaecoloog vraagt van dat u 3 of 5 dagen na het stijgen van de temperatuur bloed laat prikken. Om te kijken of een bepaald hormoon wat hoger is. En ook zal de gynaecoloog aan de vrouw vragen om op de 3e dag van de cyclus een algeheel hormoonbloedonderzoek te laten verrichten, af te laten nemen. Sommige ziekenhuizen werken nog met een HSG. Dat is een röntgenfoto van de baarmoeder en van de eileiders. De baarmoeder wordt dan gevuld met een soort van contrastmiddel om te kijken naar de vorm. En dan ziet u hier de baarmoeder gevuld. En dit is eigenlijk een normale vorm van een baarmoeder. En bij dit plaatje ziet u dat het een soort van tweehoornige baarmoeder is. Dus dit is niet echt een oorzaak voor de onvruchtbaarheid. Maar het is wel heel goed om te weten voor een gynaecoloog dat een vrouw een tweehoornige baarmoeder heeft. En er wordt gekeken dus of de eileiders doorgankelijk zijn. En bij dit plaatje ziet u hele mooie slanke eileiders. Waarbij de vloeistof daarna in de buik verdwijnt. En ook deze eileider die zit normaal en deze ook allebei. En dan als laatste van dat oriënterend onderzoek, wat ook wel de gouden standaard bij ons wordt genoemd, is de kijkoperatie, de laparoscopie. En ook daarbij wordt weer gekeken naar de baarmoeder, vooral dan naar de buitenkant, naar de eileiders, naar de eierstokken en of er sprake is van verklevingen. En op dit plaatje ziet u hier de baarmoeder, eigenlijk van bovenaf bekeken. Hier is een eileider en dit wit is de eierstok en hier ook weer de eileider. En hier de eierstok. Bij de man zal de gynaecoloog vragen om een zaadonderzoek. En als het zaadonderzoek verder goed is, dan is dat onderzoek eigenlijk bij de man afgerond. Als het zaadonderzoek niet goed is, dan wordt als eerste gevraagd of het zaadonderzoek herhaald wordt. En dat is meestal 6 weken tot 3 maanden na het eerste onderzoek. Omdat er best veel factoren zijn die van invloed zijn op de kwaliteit van het zaad. Dus je mag eigenlijk nooit op 1 zaadonderzoek zeggen van nou dit is de oorzaak. En afhankelijk van wat de uitslag dan zal zijn, zal er bij de man een lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Soms door de gynaecoloog en soms wordt de man verwezen naar de uroloog. Die dan een onderzoek zal doen. En als er uit het zaadonderzoek ook blijkt dat er geen of heel weinig zaadcellen te vinden zijn, dan wordt er bij de man ook vaak bloedonderzoek afgenomen om te kijken of er een oorzaak aan te wijzen is. Nou, dan de 3 behandelingen die het meest voorkomen wil ik nu met u bespreken. En dan wil ik aan het einde daarvan kijken van nou, wat zijn nou de ethische aspecten. Dus nu ga ik eventjes alleen medische behandelingen kort toelichten. De IUI, dat staat voor intra, dus in, uterine, dat is de baarmoeder, inseminatie, dus het inbrengen van het zaad in de baarmoeder. Even kijken. Nou, om nog eventjes een soort van oriëntatie te geven, dit is de schede, dit is de baarmoedermond, nou dan hier de baarmoeder, de eileider met het uiteinde en dan hier de eierstok en ook aan de andere kant. Heel vaak is het zo dat bij een inseminatieprocedure de vrouw niet heel veel hormonen krijgt. Er wordt ofwel gekeken met de echo, ofwel een bloedonderzoek wordt verricht om te kijken van nou is er sprake van een ijsprong. Want het is natuurlijk wel zaak dat de inseminatie plaatsvindt rondom de ijsprong. En de man zal daarvoor zaad moeten inleveren. Aan het zaad wordt verder niks geknutseld in de zin van aan de zaadcellen zelf. Maar wel wordt er gekeken naar, wij noemen dat het ejaculaat. Dus hetgeen wat dan, ik zit elke keer op het verkeerde knopje te drukken. Het zaad wat ingeleverd wordt, worden alle slecht bewegende zaadcellen of de zaadcellen die geen goede vorm hebben, die worden eruit verwijderd. En dan de goed bewegende zaadcellen met een goede vorm, die worden als het ware in een soort van simpel spuitje gedaan. En die worden ingebracht hier bij de vrouw in de baarmoeder op het moment dat zij een eisprong heeft. En dat hoeft dan niet per se binnen een uur of zo te zijn, want we gaan ervan uit dat als de vrouw een eisprong heeft gehad, dat het eitje 24 uur te bevruchten is. En dat die zaadcellen die dan wel goed bewegen en van goede kwaliteit zijn, wel tot 2 dagen zouden moeten kunnen overleven bij de vrouw. De kans op een zwangerschap met, als er dus inderdaad goed zaad te krijgen is wat ingebracht kan worden, is ongeveer 10% per inseminatie. En na 6 behandelingen weten we dat ongeveer 25 tot 30% van de vrouwen zwanger zijn. Maar dat heeft natuurlijk niet alleen met de kwaliteit van het zaad te maken. Dat heeft ook te maken met, is er een goede eisprong geweest? En ik heb bijvoorbeeld hier een grafiekje van de leeftijd van de vrouw gedaan. Omdat we ook weten dat de kwaliteit van de eicellen met de leeftijd ook heel snel afneemt. Als een inseminatieprocedure niet tot een zwangerschap heeft geleid, of in ieder geval niet tot een doorgaande zwangerschap, dan kan er opnieuw rond de tafel gezeten worden, en ja, dat hoort ook eigenlijk gewoon gedaan te worden, van wat gaan we nu doen? Gaan we toch nog door met de inseminatieprocedure? Gaan we helemaal stoppen met alles? Of gaat het echtpaar door met een behandeling van dat er geprobeerd wordt buiten het lichaam een bevruchting te bewerkstelligen? En een van de methode is dan de IVF, de in vitro fertilisatie. Sommige mensen noemen het ook wel reageerbuisbevruchting. Nou, er komt geen reageerbuis aan te pas, dus het is een beetje een naam dat, die er vroeger soort van is ingeslopen. Maar IVF staat wel letterlijk voor in glasbevruchting. Hierbij is de cyclus van de vrouw altijd hormonaal ondersteund. Omdat er ook wordt gestreefd naar de groei van meerdere eicellen in de eierstokken. En hier ziet u bijvoorbeeld in deze eierstok 3 eiblaasjes die gerijpt zijn. Nou, en dan verwacht je eigenlijk dat aan de andere kant ook ongeveer 3 rijpe eicellen zijn. Er zal rond dag 14 een echo gedaan worden bij de vrouw. En aan die echo zit dan, naast die echo eigenlijk, zit een soort van naald. En via de scheden. Sorry hoor. Via de scheden worden dan die eiblaasjes aangeprikt en wordt het vocht uit dat eiblaasje eruit gezogen. In de hoop natuurlijk dat dan ook het eitje meegezogen wordt. En als deze leeggezogen is, dan doe je die naald ietsje verder naar het volgende eiblaasje en dan naar het volgende en dan naar de andere kant. Nou, bij de man gaat het eigenlijk hetzelfde als bij de inseminatie. Er wordt gevraagd of de man zaad wil inleveren. En dan worden in een schaaltje die eicellen gedaan die uit het vocht gehaald worden. En het zaad van de man wordt erbij gedaan en dan wordt er gewacht. En dan kan het zo zijn dat, stel er worden 6 eicellen verkregen, dat die 6 alle 6 bevrucht worden. Maar het kan ook zo zijn dat er maar eentje echt bevrucht wordt, dat die gaat delen. En op dag 3 wordt gekeken, deelt die eicel nog steeds? En zo ja, dan wordt die eicel teruggeplaatst in het lichaam van de vrouw. Nou, er is per 1 januari dit jaar een nieuwe wet aangenomen. Waarin staat dat als een vrouw onder de 38 is en het is een eerste of een tweede IVF-procedure, dat er echt maar 1 bevruchte eicel mag worden teruggeplaatst bij de vrouw. En een derde poging, of bij een vrouw boven de 38, dan kan het zo zijn dat de gynaecoloog 2 bevruchte eicellen terugplaatst. De indicaties voor de IVF is bijvoorbeeld als er geen doorgankelijke eierstokken zijn. En dat kan dus bij verklevingen zo zijn, bijvoorbeeld bij endometriose. En endometriose is een ziekte,
Normaal gesproken wordt tijdens de cyclus wordt baarmoederslijmvlies in de baarmoeder opgebouwd. En met de menstruatie gaat dat via de scheden uit het lichaam. En bij endometriose weten we dat er ook via de eileiders wat van dat baarmoederslijmvlies de buik in gaat. Nou, en we denken eigenlijk dat het bij alle vrouwen wel een beetje zo is, maar dat de buik dat als het ware opruimt. En mensen die endometriose hebben, daar wordt het niet of veel minder opgeruimd. Dus tijdens een volgende cyclus gaat dat baarmoederslijmvlies wat zich in de buik bevindt aangroeien. En dat kan dan ook voor verklevingen zorgen. En als u hier een plaatje ziet van hoe dat nou met die eileider en met die eierstok zit, dan moet dat eitje dus een soort van weg overbruggen. Het is niet zo dat dit hier aan vast zit vaak. Dus als hier allemaal verklevingen zitten, ja, dan kan dat de oorzaak zijn van de onvruchtbaarheid. Bij een slechte of matige zaadkwaliteit kan worden overgegaan tot IVF. En ook als er geen oorzaak wordt gevonden voor de onvruchtbaarheid. Bijvoorbeeld als mensen 6 keer een inseminatieprocedure achter de rug hebben, kan het zo zijn dat daarna wordt overgegaan tot IVF. Bij ICSI is de procedure voor het echtpaar eigenlijk hetzelfde. Alleen voor het laboratorium niet. Want dan wordt echt een goed bewegende zaadcel uit het zaadvocht gehaald. En die wordt rechtstreeks in de eicel gebracht. En dan wordt gewacht of er een deling bevindt. Dus dan is er wel sowieso een bevruchting, want de zaadcel zit in de eicel. Maar we weten niet of er op dat moment een embryo ontstaat. Want daarover spreken we pas als de eerste delingen beginnen. Nou, een heel verhaal al, wat er allemaal mogelijk is. Wil ik nu toch nog voor de pauze kort nog wat zeggen over de ethische kant van het geheel. Nou, misschien is het nog heel handig om toch nog iets medisch te zeggen over. Stel, er zijn 5 eicellen bevrucht. En op dag 3 zijn deze 5 eicellen allemaal in een stadium dat ze teruggeplaatst zouden kunnen worden. Maar de gynaecoloog zal er maar eentje terugplaatsen. Wat gebeurt er dan met die andere 4? Nou, dan wordt er heel streng vaak gekeken naar die eicellen. Of de eicel die dan op dat moment gedeeld is, dus eigenlijk het embryo, het aantal cellen heeft wat je verwacht op dag 3. En er wordt gekeken naar de vorm van die cellen. En als die allemaal heel goed zijn, kan het zo zijn dat er in overleg met het echtpaar dat deze cellen worden ingevroren. Dat noemen we dan ook cryo-embryo's als het ware. En dan worden ze in een fractie van een seconde van een temperatuur van 37 graden naar min 196 graden gebracht. En bewaard in een soort van stikstofmedium. Tot het moment dat mensen zeggen van, wij zouden graag zo'n eicel teruggeplaatst willen hebben, dan worden ze ontdooid. Het kan ook zo zijn dat mensen zeggen van, nou, wij willen daar niks meer mee. En dan moeten ze ook altijd een formulier tekenen van, willen jullie deze cryo-embryo, zoals we dat noemen, afstaan voor wetenschappelijk onderzoek? Die moeilijke vragen krijgt u dan echt. Of moeten we ze vernietigen? Nou, wat doen ze nou als ze worden afgestaan voor wetenschappelijk onderzoek? Dan worden de stamcellen uit die cryo-embryo's gehaald. En als de stamcellen uit zo'n embryo gehaald worden, dan stopt dat automatisch met delen en is het dus niet meer een levend embryo. Dus het is niet zo dat je dan, als het ware, dat embryo eerst verder laat delen tot het hartje bijvoorbeeld gaat kloppen. Dat is niet zo bij cryo-embryo's. Nou, als we kijken naar de IUI, de inseminatie, dan gaat het om een bevruchting die in het lichaam plaatsvindt als er een bevruchting tot stand komt. En een discussie over van embryo's die buiten het lichaam ontstaan en die soort van over zijn, die zal bij de inseminatie niet aan bod komen. Maar wel zal er soms de vraag rijzen van, vinden jullie het goed om met donorzaad een inseminatie te doen? En ik denk dat daar wel een wezenlijk verschil zit tussen het zaad van de eigen echtgenoot of het zaad van de donor. En als we dan ook in de Bijbel kijken, dan kunnen we denk ik vooral naar teksten over het huwelijk kijken. En het huwelijk is bijbels gezien echt een relatie tussen één man en één vrouw. Dus ik denk dat we dan al genoeg hebben gezegd van, nou, hoe moet je nou met donorzaad omgaan. Bij IVF en bij ICSI is er sprake van bevruchting buiten het lichaam. Mag dit? En zo ja, zijn er ook grenzen aan deze behandeling? Nou, in het algemeen kunnen we stellen dat in de tijd van de Bijbel waren deze procedures echt nog helemaal niet in beeld. Wat we in de Bijbel lezen is dat de Heere de baarmoeder toesloot. En over zaad wordt ook in die zin niet gesproken. We krijgen dus vanuit de Bijbel geen pasklaar antwoord op mag IVF wel of mag het niet. Het gaat dus nadrukkelijk ook om een gewetenszaak. En dit betekent dat we elkaar, denk ik, de ruimte moeten laten ook om hier verschillend mee om te gaan. Als er toch wordt overgegaan of in ieder geval gesproken gaat worden over IVF, dan zou in ieder geval een soort van dringend advies van mij zijn van neem iemand in vertrouwen. Want onbewust kunnen er toch grenzen heel snel verlegd worden. En ik weet dat het heel moeilijk is om bijvoorbeeld naasten in vertrouwen te nemen. Het kan ook altijd een onafhankelijk hulpverlener zijn tegen wie u uitspreekt van nou zus en zo sta ik hierin. En dan is het goed om hier toch af en toe mee in gesprek te gaan. Niet zozeer dat ik denk van nou grenzen mogen per definitie niet verlegd worden. Maar wel dat dit gefundeerd gebeurt. En dat mensen niet achteraf spijt krijgen dat ze als het ware maar meegesleept zijn door wie dan ook. En dan vaak dus door de gynaecoloog. Een tweede opmerking is dat wij ook heel sterk geneigd zijn om te kijken naar de embryo's die wel bevrucht worden, maar die eerste 3 dagen buiten het lichaam stoppen met delen. Dus stel een vrouw krijgt hormonen, er worden 8 eicellen uit de eierstokken gehaald en 5 daarvan worden bevrucht. En na 3 dagen zijn er nog 2 die aan het delen zijn. Dus die 2 embryo's die zouden kunnen teruggeplaatst worden. Ja, die andere 3 die zijn intussen bijvoorbeeld gestopt met delen. Hoe zit dat dan met de situatie in het lichaam van de vrouw? Nou, wij denken als dokters dat wij van 75% van alle zwangerschappen die optreden, dat we niet weten dat die er zijn. Dus dat er wel een bevruchting optreedt, maar bijvoorbeeld geen innesteling. Dat een vrouw wel even zwanger is geweest als het ware, maar dat de vrouw het misschien ook helemaal niet weet, omdat zij wel op tijd haar menstruatie krijgt, of misschien zelfs 1 dag over tijd. En dan hieraan gekoppeld is dus de vraag, wanneer begint het leven? Is dat dus vanaf de bevruchting, vanaf het allereerste moment dat een zaadcel bij een eicel binnenkomt? Sommige mensen, ook in reumatologische kringen, denken van, is dit misschien op het moment dat er een hartje begint te kloppen? Ook vanuit de Bijbel krijgen we hier niet heel duidelijk een antwoord op. Wel lezen we in Psalm 139 dat David schrijft: uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien. En al deze dingen waren in uw boek geschreven. Dus David weet zich vanaf het prilste begin afhankelijk van de Heere. En ook in Job staat, Job 10 vers 11... met vel en vlees hebt gij mij bekleed, met beenderen ook, en zenuwen hebt gij mij samengevlochten. En dan kunnen we in ieder geval daaruit opmaken dat het bij Job ook niet zo gaat dat er pas sprake is van leven nadat er al een heel gevormd mens is. Ik denk daarom dat het leven vanaf het allereerste begin beschermwaardig is. En het lijkt me dan ook duidelijk dat er moet worden nagestreefd dat er geen embryo's zijn die niet worden teruggeplaatst. En ten slotte, ik hoor wel eens mensen die worstelen met de Bijbeltekst waarin staat dat het lichaam een tempel van de Heilige Geest is. En Paulus schrijft dat ook in 1 Korinthe 6. Maar aan de andere kant denk ik niet dat deze tekst hoeft uit te sluiten dat er in of met ons lichaam medische handelingen mogen worden verricht, zolang ze bijbels gezien verantwoord zijn. Want er worden ook mensen geopereerd. Er gebruiken mensen medicatie, bijvoorbeeld tegen een hoge bloeddruk. Krijgen mensen een transplantatie. En ook krijgen veel mensen chemotherapie, waarbij ook heel veel goede cellen kapot gemaakt worden. En deze tekst moeten we dan ook heel duidelijk in de context zien. De context van, in dit geval, hoererij en ontucht. En daarom valt hier eerder te denken aan een onverantwoord zondig leven, bijvoorbeeld op seksueel gebied, maar ook op bijvoorbeeld het overmatig alcoholgebruik. Misschien kan je roken er ook wel onder zetten. Dat zijn echt dingen waarvan we weten dat ze niet goed zijn voor de mensen. En ik denk zelf niet echt dat deze tekst nou in de context staat van medische handelingen die onze gezondheid ten goede kunnen komen. Of die de bedoeling hebben te komen tot een zwangerschap. De gereformeerde gemeente heeft ook een drietal boekjes uitgegeven. En in het eerste deel van die boekjes en ze heet de ethische handreiking voor ambtsdragers. Staan ze ook niet per definitie negatief tegenover IVF. Zij hebben wel een viertal voorwaarden in dat boekje geschetst. En die wil ik met u delen. Dat embryo's afkomstig moeten zijn van het echtpaar. Dus niet van een andere persoon. Dus de cellen niet afkomstig van een andere persoon. De biologische moeder moet de zwangerschap dragen. Dus de moeder waarvan de eicellen zijn. Alle embryo's moeten worden teruggeplaatst. En ook de implanting of de terugplaatsing moet gebeuren zo spoedig mogelijk na de bevruchting. Nou, samenvattend zou ik dus willen zeggen dat er best veel mogelijkheden zijn. En ik heb u slechts de drie meest voorkomende mogelijkheden geschetst. Als er zometeen vragen over zijn, dan hoor ik het graag. Want ik heb hierachter nog een heel aantal andere dia's waarmee ik u toch wel op heel specifieke technieken nog wat kan laten zien. Maar dat het niet vanzelfsprekend is om de stap naar de dokter ook te zetten. En ook als u de stap naar de dokter wel zet, blijft het een heel persoonlijke afweging in hoeverre u de medische mogelijkheden wilt gebruiken. En stel u zit in een medisch traject of u wilt dat ingaan. Moeten we dan ook niet altijd zeggen dat de Heer erboven staat en dat Hij het zo zal leiden zoals Hij het besloten heeft? Zo ook bij genezing of het uitblijven van genezing. Dat we dan ook mogen zeggen, de Heer heeft de behandeling willen zegenen of Hij heeft het zo geleid dat een genezing of een behandeling het gewenste resultaat niet had. De dokters hebben dit niet gedaan. Zij waren slechts een middel. En zo zou ik het ook willen zien bij bevruchting ook buiten het lichaam. Dat dat niet iets is wat een dokter nou per se doet. En zo ook bij de kinderzegen als we deze mogen ontvangen. Het is en blijft dus een zegen van de Heer. En als je het zo mag zien als een IVF-traject wel tot de kinderzegen heeft geleid, dan mogen we het ook in Gods hand leggen als dit niet zo is. Als Hij ons leven anders leidt. En dat we dan in Hem berusting mogen vinden en ook mogen geloven dat dit zijn weg is met ons leven. Hier zou ik het bij willen laten.
Gatske, bijzonder bedankt voor je inleiding. Ik denk dat er nog wat vragen te stellen zijn, schat ik in. Jullie vinden allemaal briefjes op de tafel, papier met pen, speciaal neergelegd voor degene die zeggen, ik wil alleen maar schriftelijke vragen indienen. Het is ook wel makkelijk voor Gatske, van tevoren de antwoorden kunt overdenken die je wil gaan geven. Dus ik wil iedereen oproepen, maak zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheid om vragen te stellen. Vul de briefjes in. En uiteraard is er straks ook de mogelijkheid om mondelingen vragen te stellen of op te reageren op de antwoorden van Gatske. Dan heb ik nog een paar mededelingen voor jullie. Als jullie straks naar de koffie, naar de thee of wat we ook gaan drinken naar buiten lopen, dan vinden jullie in de hal een kaartentafel van Jan en Jannie Roensen. Die stond er net nog niet, want ze zijn namelijk intussentijds binnengekomen. Dus ik zag toevallig door de ruit heen dat ze de tafels aan het inrichten waren, dus die staan klaar. Kunnen jullie kaarten kopen? Die zijn helemaal ten gunste van Revoke. De nieuwe leden, de echtparen die voor het eerst zijn, wil ik natuurlijk uiteraard oproepen om lid te worden van de vereniging. Het is een mogelijkheid om je eerste jaar gratis deel te nemen. Om te zien van nou, pas deze vereniging bij je. Dus je hoeft niet gelijk te beslissen van wil ik lid worden. Maar je kunt ook, hoe zal ik het haast noemen, een soort aspirant lidmaatschap hebben. Bij de tafel van Revoke ligt een aanmeldingsformulier. Dan, als het goed is de lezing opgenomen. Klopt hè? Ja. Dus jullie kunnen ook nog, ik moet eerst nog toestemming vragen over, doe ik de pauze wel even. Dus ik ga straks vertellen of het echt mag, want ik realiseer me nu dat ik dat natuurlijk vergeten ben. Maar goed, als ze toestemming geeft, dan kunnen jullie straks de cd bestellen. Kun je op inschrijven, ook bij de tafel van Revoke. Dan nu pauze en zie ik jullie graag om 4 weer terug.
Goed, dan gaan we nu verder met de discussie. En er zijn een aantal schriftelijke vragen binnengekomen bij Gatske. Dus we kunnen... Ze kan aan de slag, zou ik haar zeggen.
Spreekuurhouder,
ja.
Ja. Dat zei de professor laatst. Als ik voor een patiëntenvereniging spreek, dan denken mensen allemaal ook even gratis een consultje.
Ik heb inderdaad een aantal vragen gekregen. En de eerste vraag is, is het mogelijk met de ICSI-behandeling één eitje te bevruchten en terug te plaatsen? Nou, dan wil ik het gelijk breder trekken van, is dat met IVF ook mogelijk? En dat is inderdaad mogelijk. Er wordt dan gewoon hormonen worden toegediend aan de vrouw, maar dan wordt er... bijvoorbeeld maar één eitje uit de eileider gepuncteerd. Dus wat ik u liet zien, zeg maar, met zo'n een naald. Ik weet dat dat in Rotterdam kan. En ik zag ergens op een briefje dat het ook in Nijmegen nu kan. De meeste ziekenhuizen doen het echter niet. En waarom doen ze het niet? Ja, het klinkt heel flauw, maar omdat ze dan hun cijfers naar beneden halen. Doet u het? Omdat ze dan hun eigen cijfers eigenlijk naar beneden halen met... IVF-resultaten. Want u heeft namelijk dan wel minder kans dat dit eitje sowieso bevrucht raakt nadat de zaadcellen erbij komen. En er is ook kans dus dat het eitje stopt met delen die eerste 2-3 dagen. Dus dat het eitje dan teruggeplaatst kan worden is veel kleiner. En als we kijken naar percentages, dan weten we dat na een IVF... Na een IVF-traject, bijvoorbeeld één IVF-behandeling, dat 25-30% zwanger raakt, dus een doorgaande zwangerschap. En dat na 3 pogingen dat 40% zwanger raakt. Dus ja, het grote deel nog altijd niet, maar het percentage is niet heel klein. En als je één eitje puncteert en daar de zaadcellen bij doet, dan heeft een vrouw 5% om doorgaande zwangerschap te krijgen. Dus die percentages zijn echt, ja, die liggen heel ver uit elkaar. En daarom willen heel veel ziekenhuizen daar eigenlijk niet zoveel van weten. Hoeveel kans is er dat met een ICSI een eitje bevrucht wordt? Nou, dat, wij spreken dan eigenlijk liever over een doorgaande zwangerschap. En dat is dus 5% bij één eitje. Dan de volgende vraag. In het boekje Ongewild Kinderloos van W. Visser komt naar voren dat het onttrekken van meer embryo's voor IVF een risico voor de vrouw met zich meebrengt. En hoe groot is dat risico? Nou, het is inderdaad niet geheel zonder risico's, weten we sinds kort ook uit wetenschappelijk onderzoek als mensen een IVF-traject ondergaan. Je krijgt toch veel hormonen in je lichaam. En wat we nu weten is dat vrouwen bijvoorbeeld 2 keer zoveel kans hebben toch op eierstokkanker. En wij zeggen dan wij plaatsen dat, proberen dat wel altijd in perspectief te plaatsen. Dat als een kans op eierstokkanker voor de gehele bevolking klein is en dat wordt 2 keer zo groot, blijft het eigenlijk klein. Maar die kans is dus wel wat groter. En verder weten we eigenlijk nog niet zo heel veel meer ervan. Wel is het zo, op het moment dat u die hormonen krijgt, dat er wel sprake kan zijn van
complicaties. Bijvoorbeeld door overstimulatie kan een complicatie zijn. Tegenwoordig is het in Nijmegen mogelijk slechts één eitje te laten bevruchten. Heeft dit consequenties voor bovenstaande? Dat heeft verder geen consequenties, omdat de hormonen zijn gewoon hetzelfde die je toedient. Of je nou één eitje uit de eierstok wil halen of meerdere eitjes. Dan is een vraag. Ik hoor in uw verhaal niets over de spanningen en eventuele gevolgen daarvan bij zo'n IVF-proces of iets dergelijks. Onze gynaecoloog was hier niet voor. Een behoorlijk percentage krijgt problemen binnen het huwelijk en scheiden. Sorry? Wil iemand deze vraag nog toelichten? Graag. En hoe ik daarmee omga, dat is wat er nog bij staat. Het is inderdaad niet wat. Het brengt inderdaad een heel... mensen komen in een heel emotioneel proces terecht. Een proces met veel spanningen van... Gaat het lukken? Moet ik weer... ga ik pijn lijden bijvoorbeeld? Dat kan al heel veel spanningen met zich meebrengen. Wat zal de kwaliteit van het zaad zijn? Komt er een bevruchting tot stand? Nou, allemaal vragen die elke keer... moet je maar afwachten van... wat zijn daar de antwoorden op en hoe gaat het verder? En daarom zeggen wij ook altijd wel van, als wij ook maar merken dat dit bij de mensen hoger gaat zitten dan een soort van gemiddeld, dan sturen wij ze tijdens het onderzoekstraject al naar een psycholoog. En niet om te zeggen van, u bent anders dan anderen, maar wel gewoon om handvatten te krijgen om hiermee om te gaan. Omdat we zeker beseffen dat het een hele impact heeft op mensen. En een heel... een percentage krijgt hierdoor problemen mee binnen het huwelijk en scheiden. Ja, ik vind dat altijd een beetje lastig, omdat ik heb ook wel eens gehoord van, mijn huwelijk is niet goed en ik hoop dat we daardoor zwanger raken, want dat kan het huwelijk redden. Ja, kinderen zijn daar natuurlijk niet voor om een huwelijk maar te redden. Dus, ik denk dat we dat echt los moeten zien. Is dat een antwoord op de vraag? Anders dan word ik zo meteen nog wel aan mijn... jasje getrokken of krijg een mailtje, dat is prima. Hoe om te gaan als je eventueel een kind krijgt dat door erfelijke aandoening hoe om te gaan als je eventueel kind krijgt dat door erfelijke aandoening 50% kans heeft om dit ook te krijgen. De drempel om naar de dokter te gaan lijkt hierdoor hoger. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Mijn ervaringen hiermee zijn dat we dan ook echt eerst heel goed uitzoeken van, wat is die erfelijke aandoening? Wat is de kans ook om dit door te geven via zaadcellen of eicellen? En tegenwoordig heb je in Maastricht ook PGD. Daar heb ik een plaatje van. Dan moet ik hem even aanzetten. Dat noemen we dus eigenlijk diagnostiek voor de implanting in de baarmoeder van de embryo's. En dan volg je eigenlijk een ICSI-procedure of een IVF-procedure. Meestal een ICSI-procedure. En op dag 3 wordt er naar die embryo's gekeken die dan in een 8-cellig stadium zijn. En dan wordt er één van die cellen uitgehaald. En in die cel wordt gekeken hoe het DNA is en of dan die afwijking in die cel zit. En dus eigenlijk of dat embryo die afwijking heeft. En heeft dat embryo die afwijking niet, dan kan dit 7-cellig stadium embryo worden teruggeplaatst. En heeft de embryo die afwijking wel, dan wordt het vaak vernietigd. Dus ik denk, voordat mensen overgaan op PGD, moet je heel goed beseffen wat je gaat doen. Omdat eigenlijk ga je dan een weg in van, is dit embryo wel of niet goed in mijn ogen? Dus ik denk eerder dat je goed moet laten uitzoeken van, wat is die afwijking en hoeveel kans heb ik ook om dit door te geven? En dat u dan zelf een afweging moet maken... of u verder gaat in het traject. Want we zijn nog niet zo dat we de zaadcellen bijvoorbeeld hierop kunnen testen. Om die bijvoorbeeld uit het zaadvocht te halen en die niet bij de eicellen te brengen. Ik heb gelezen over GIFT. Dat is een afkorting. Waarbij de zaadcellen en een eicel gescheiden door een luchtbel in de eileider worden gebracht. Wat zijn de indicaties voor deze behandeling? Nou, ik kan u vertellen dat ik er gewoon niet zoveel van af weet. Ik wil het wel uitzoeken om er dan nog een keertje op terug te komen. En dat is hetzelfde als over de volgende vraag over fertility care. Wat in Duitsland wordt toegepast. En dat zou gaan over dat de vrouw niet of geen hormonen toegediend krijgt. Maar dat ze als het ware op een natuurlijke weg tot een eisprong denk ik komt. Ik weet er gewoon niet zoveel van. In ieder geval in de ziekenhuizen waar ik heb gewerkt en waar ik nu werk doen we dit allebei niet. Volgens mij zijn dat de vragen. Zijn er nog mensen die een mondelinge vraag willen stellen?
Mag ik dan jou nog een vraag stellen, Gaske? Je hebt in je lezing heel specifiek op het medisch deel ingezoomd. En bij de vragen komt dat ook nadrukkelijk terug. Zou je nog iets kunnen zeggen, althans wat jouw standpunt is, als je dat met ons zou willen delen, althans het feit dat de stap van een niet-natuurlijke weg bevruchting en een bevruchting zoals jij nu geschetst hebt, hoe je daarin staat, want dat heb ik nog niet gehoord in je lezing.
Hoe ik er zelf dus eigenlijk in sta.
Dat is ook een vraag, denk ik, die ook wel leeft bij de mensen.
Ik zou het op zich best willen zeggen, maar nogmaals, ik wil niet dat u denkt dat dit dus de enige optie is. Dus daarom heb ik ook een beetje neutraal geprobeerd daarin te staan. Zelf denk ik dat IVF niet per definitie verkeerd is, maar zelf zou ik streven naar de bevruchting toch van maar één embryo. Omdat wat ik het allermoeilijkste vind is van wat doe je met de embryo's die overblijven. En dan kun je zeggen van, nou dan wil ik ze allemaal teruggeplaatst hebben. Nou, ze worden dan ook wel, zeg maar dat cryoproces ondergaan ze wel. Dus ze worden wel, zeg maar, ingevroren, ze worden weer ontdooid. We weten dat ook dat proces dat gevolgen heeft, dat ook embryo's dat niet overleven. En daarnaast is het ook nog eens een keer zo van, we weten ook niet zo goed van of die kinderen, of als daar zwangerschappen uit ontstaan, zeg maar na die cryo's, of die kinderen daar ook toch gevoel gaan overhouden. En hoe het dan weer zit met de vruchtbaarheid bijvoorbeeld. Dus, nou goed, mijn mening is dus van streef dan naar de bevruchting van één eicel. Hoewel we weten dat dan de kans op een zwangerschap wel echt heel klein is. Want dan is die dus 5% ten opzichte van 30%. Ja. Ja, je zou dat met je eigen gynaecoloog zeg maar moeten vragen. Maar stel, er worden twee eicellen uit de eierstok gehaald. Wij zitten als gynaecologen echt aan die wet vast. Dat we dan niet twee eicellen of twee bevruchte eicellen terug mogen plaatsen. Dan zijn we gewoon strafbaar. Dus dan moet je of wachten tot je 38ste, waarmee je dan sowieso al veel minder kans hebt. Of toch, dan zit je alsnog met diezelfde ethische vraag. En ik denk of je nou voor één dat moet beslissen of voor vijf, dat het even moeilijk blijft.
Dat is de reden van die wetgeving. Zijn er genoeg drielingen?
Ja, maar er zijn ook genoeg drielingen die toch bij 20 weken helaas niet meer levensvatbaar zijn omdat de moeder bevalt. Dat de vrouw bevalt. En de complicaties zijn echt heel groot. En ook al bij een tweelingzwangerschap. Als u kijkt naar het sterftecijfer en naar het cijfer van vroeggeboorte, is dat gewoon veel groter dan bij een eenlingzwangerschap. En bij een drieling helemaal. En wij hadden pas in het Erasmus een vijfling. Nou, die was niet in Nederland tot stand gebracht, gekomen. Maar goed, die mevrouw die was heel blij en die vertelde tegen iedereen, ik verwacht een vijfling. En ze had al voor 5 jaar Pampers bij wijze van spreken gesponsord gekregen. Maar zij beviel dus met 26 weken. En ja, twee kinderen hebben dus niet overleefd. Hè? Dus, ja. Ja, nog een vraag?
Is er echt niemand meer die nog wat... We hebben nog de tijd, dus anders gaat het allemaal toch wat sneller dan wij dachten. Goed, dan als echt niemand meer een vraag heeft, dan wil ik Gaske bijzonder hartelijk bedanken voor jouw lezing. Ik heb net gevraagd of ze toestemming wil geven om de lezing op cd te zetten. Dat heeft ze met ja beantwoord. En ik krijg nog van haar een antwoord of we ook de presentaties mogen gaan gebruiken. Maar dat horen we dan nog wel van je, Gaske, neem ik aan. Ik ga hem even op de standaard zetten. Als je nog even wil blijven staan, Gaske, dan je ontsnapt nog niet direct. Ik wil het je namens de vereniging heel hartelijk dank zeggen. En ik geef je ook nog een blijk van onze waardering.
Nou, alsjeblieft. Dankjewel, alsjeblieft.
En er komt nog meer aan, dat zie je.
We waren hem even kwijt, maar hij is weer gevonden. Heel hartelijk bedankt, alsjeblieft.
Prachtig, bedankt.
Ja, de planning was, ik moet even op mijn papiertje kijken, 4:30. Nou, het is 4:05. En we gaan natuurlijk niet trekken als dat niet noodzakelijk is. Dus ik stel voor dat ik even 5 minuten pauzeren voor de mensen die van plan waren nu te vertrekken. Althans, van plan om 4:30 te vertrekken. Dat kan dan nu. En dan gaan we daarna verder met de ledenvergadering. Dan doen we dat maar wat eerder dan we gepland hadden. Dus ik stel voor, dan gaan we om 4:50 verder. En dan beginnen we met de ledenvergadering. Dan even een vraag voor degenen die blijven. Heeft iedereen getekend als lid? En dat heeft in verband met de stemming die we straks gaan doen. Heeft iedereen zijn stembriefje ook mee? Dat heb je nodig. Oh ja. Sorry, ik natuurlijk al mijn haast vergeet ik nog wat. In ieder geval degene die nu weggaan, bedanken voor hun aanwezigheid. Ik hoop dat jullie je nog een keer terug mogen zien als lid of hoe dan ook. Maar ik hoop dat jullie dat heel goed bevallen is vanmiddag. En dat we elkaar nog een keer mogen zien. Al ben ik straks geen voorzitter meer, dus ook niet vanaf deze plaats. En dan wens ik jullie in ieder geval een hele goede reis naar huis. Goeie reis, Gert. Ja, ik vind het op zich
prima dat het bouwt. Ja? Ik had alleen nog wel wat sluits voor als er nog meer vragen komen. Dat we dat voor de komende tijd vragen.
Ja.
Dus misschien moeten die eruit gehaald worden.
Ja.
Kijk, dus mogen ze zien, hoor.
Ja, nou ja. Ze mogen niet blijven zitten. Ze zijn meestal niet mensen die gaan toch zoeken op internet en dan komen ze wel op de slides tegen. Nou, dat is prima wat mij betreft. Als je daar verder geen bezwaar tegen hebt, dan...
Ik zal
nog
wel heel even kijken en dan neem ik nog wel even een...
Ja, is goed. Ja, oh, prima. Ja, oké. Okay. Ja, hè? Sure. Je moet straks wel eerst een deur zien, hè? Ja. Ik stel voor dat we nu de ledenvergadering openen. Ik hoop dat iedereen de presentielijst getekend heeft. Dat we straks een stemaantal klopt met het aantal handtekeningen wat op de lijst zit. Er blijven nog even een paar vragen vanuit het bestuur open. En die herhaal ik regelmatig. Maar dat is of nog onderwerpen zijn voor Infoken. Dus als jullie nog suggesties hebben voor Infoken, dan heel graag naar Marcel Beken. Het blijft altijd natuurlijk wel een uitdaging om input te krijgen en teksten voor het blaadje van ons huisblad. Dus het zou heel fijn zijn als jullie ook zelf dingen zouden kunnen aanleveren. Mochten jullie in jullie omgeving nog donateurs weten te vinden, dan houden we je ook altijd warm aanbevolen. Uiteindelijk kan de vereniging altijd wat ondersteuning gebruiken. Ik zal nog even wachten. Dan geef ik voor de volgende twee punten, notulen van de ledenvergadering en het jaarverslag van de secretaris, even het woord aan Martina. Je mag ook blijven zitten als je dat graag wil, Martina. Maar ik weet niet, zijn er nog opmerkingen op de notulen? Misschien is het handig als ik gewoon even doorga. Jullie hebben er twee gehad. Dat is van de ledenvergadering van 31 maart en van 10 november, omdat we vorig jaar in verband met de bestuursverkiezingen in november een extra ledenvergadering hebben ingelast. Zijn er van jullie opmerkingen op de notulen? Ik begin eerst maar 31 maart. En zo niet die van 10 november. Zo niet, dan kunnen ze straks worden getekend. Het jaarverslag 2012, dat hebben jullie allemaal kunnen lezen. En zijn daar nog opmerkingen over? Of zijn er nog vragen over waar Martine nog een antwoord op kan geven? Oké, dat is wel een aanpassing in dit geval van ons bestuurslid Corina, die vorig jaar daar nieuw bijgekomen is, maar die nog even ontbrak in het overzicht, in de jaarverslag. Ik moet even nadenken. Geen opmerkingen? Dan kunnen we het jaarverslag ook vaststellen. Dan onze penningmeester. Die heeft altijd wat meer te vertellen, dus die geven we zelf het woord echt. Maar Arjaan. En dan doen we straks de kascontrole als jij jouw verhaal hebt gehad.
Nou, zo ingewikkeld is de kas van Rivoke niet. Dus. Jullie hebben allemaal een velletje gekregen. Daar staat... De voorkant bestaat, dat is de balans, maar het belangrijkste is denk ik de resultatenrekening, de achterkant zeg maar. We hadden een begroting met een negatief resultaat van 300 euro, dat is helaas 563,60 euro geworden. Maar gezien het kassaldo van de vereniging ben ik daar niet heel erg verdrietig over, tenminste. We zijn nog niet bankroet, zullen we maar zeggen. De baten, daar kan ik een paar dingen over zeggen. De inkomsten voor contributie tot en met de giften van kerkenraden, ja, die komen binnen volgens wat de leden... We hebben natuurlijk een aantal leden die per begroting aanwezig... Tenminste, als ik de begroting maak, is het ledenaantal X en dat doe ik dan maar de contributie. Maar er gaan in de loop van het jaar vallen er toch leden af... En ja, helaas staat wel in de statuten dat je dan toch lid moet blijven. Want men meldt zich dan pas af als de contributienota bij hen op de mat valt. En je moet je volgens de statuten één maand voor het einde van het jaar een opzegging doen. Ja, ik ga niet bij de mensen aan de deur langs om te vragen van wil je toch alsjeblieft die contributie betalen. Dus er zijn dan een aantal leden die dan niet betalen. Maar verder is het de inkomsten volgens de... ja, toch wel redelijk goed binnengekomen volgens de begroting. De bijdrage van de maaltijd, er is een klein foutje ergens ontstaan. In het blad stond dat de bijdrage 10 euro is, maar we hadden afgesproken 12,50. Die heeft ook in de uitnodiging gestaan. Dus er is een beetje een verschil. Dus, maar we hebben besloten om de maaltijden altijd 12,50, de bijdrage 12,50 voor leden te doen en 15 euro voor niet-leden. En daardoor zijn de inkomsten hoger dan begroot. Maar we hebben vorig jaar ook twee keer een warme maaltijd gehad, dus de kosten waren ook navenant. Dat komt dan weer goed uit. Het informeel samenzijn, dat heeft 1059 euro gekost en 1055,50 euro opgeleverd. Dus dat is een klein verschil. Ik hoop niet dat jullie dat erg vinden. Er zijn meer cd's verkocht. En ook via de website worden regelmatig cd's besteld. En ja, als ze op zijn moeten ze bijbesteld worden. Maar dus de kosten voor de cd, de inkoop van de verkooptafel is dat. Die is ook hoger dan begroot, omdat er de voorraad cd's op was en flink wat is aangevuld. De adverteerders, dat is lager. Er zijn helaas een aantal vaste adverteerders die hebben besloten om hun advertentie stop te zetten. Dus we zijn eigenlijk nog op zoek naar een vaste adverteerder die één pagina per nummer wil vullen. En dat gaat om 45 euro per nummer dat wij daarvoor vragen. Dus het is niet het bedrag dat we daarvoor willen hebben. Maar ja, we merken nu wel dat de recessie ook bij de adverteerders toeslaat. Dat ze daarom dit bedrag toch ook niet meer kunnen missen. Ja, nou de rente, dat is, ik weet niet hoeveel procent rente jullie op je spaarrekening krijgen, maar Revocum nog maar 1,4. Dus dat is niet zoveel. Beide lasten, die zijn ietsje hoger dan begroot. Dat lag vooral aan het drukken van, de bijeenkomsten. Maar dat was is het gevolg van de maaltijden die we hebben gedaan. We hebben dus echt warme maaltijden gedaan. En dat is, dat zijn hogere kosten dan een broodmaaltijd. Maar de inkomsten zijn ook daarmee verhoogd. Maar de bijeenkomsten kosten natuurlijk altijd de zaalhuur en de koffie. Die heeft niets met de maaltijd te maken. Dus dat moet je toch betalen. Dus daar zit dat is nooit 100% dekkend. Dus dat is het gevolg van die maaltijden. En het blad in Focus is ook iets hoger. Dat komt ook een beetje omdat wij besloten hebben om de verzending van het blad via de drukker te doen. Normaal werden de in Focus door de vergadering, door de partners van de bestuursleden tijdens een vergadering ingepakt. Dat was altijd erg gezellig. Maar ja, we hadden toch gedacht dat de drukker dat ook kan. Alleen ja, die doet het dat kost 200 euro per editie extra. Dus dat moeten we dan extra betalen. Maar ja, de vergaderingen die we doen, daar zitten de partners dan nu gewoon gezellig bij. En we zijn wel blij dat ze ons ook helpen met. Ze mogen hebben natuurlijk geen stemrecht in het bestuur, maar ze vergaderen druk mee hoor. En die andere keren zaten ze dan blaadjes in te pakken, maar dat hoeft dus nu niet meer. Ze zitten er niet voor spek en bonen bij, zullen we zeggen. Nou, dat nadelige saldo staat op de andere kant terug, komt terug bij het eigen vermogen. Dat was 13.048,92 euro. En min het saldo is 12.485,32 euro. En we hebben 14.965 euro in kas. Dus ik geloof dat we. Ja, het is iets verminderd, maar dat valt wel mee. En de begroting komt zo, geloof ik, hè, Wim? Ja. Ik weet niet of er nog mensen zijn die vragen hebben over dit verslag. Dan zal ik ze proberen te beantwoorden. Niet, dan geef ik het woord aan jou. Oh, de begroting gelijk. Ja, de begroting is dit keer op nul uitgekomen. We hebben vorig jaar besloten de contributie te verhogen. Dus die 2225 euro is het aantal leden maal 25 euro. En daarom is dat dus hoger dan vorig jaar. En verder hebben we besloten dit jaar wel een brief naar de kerkenraden te sturen met een verzoek om een gift. Vandaar dat we, dat was in 2011 ook, en daar ziet u dat er toen 5000 euro bijna is binnengekomen. En voor dit jaar maar 3000, maar door die giftverzoek, dan hopen we toch dat we weer op het giftenrooster terechtkomen. En we daardoor meer gaan opbrengen. Doordat we de maaltijden hebben naar 12,50 hebben verhoogd, voor beide keren zal dat ook hoger worden. En verder zijn de kosten begroot volgens de lasten van vorig jaar. En we hebben geen informeel samen zijn van het jaar, dus dat zijn in beide kanten is dat niet begroot. En de inkomsten van de kaartenverkoop, die begroot ik nooit, omdat dat kan je niet begroten. Ik weet niet of er nog over de begroting vragen zijn. Zo niet, dan mag de voorzitter weer.
Dan gaan we nu naar het verslag van de kascontrolecommissie. Ik zal hem voorlezen. Moet ik even mijn leesbril opzetten, anders gaat dat niet lukken. Ja, die van jou ligt hier. Hè? Ik heb ook geen idee of ik naar jou kan kijken. Dus ja. Verklaring kascontrolecommissie. Ten behoeve van de ledenvergadering van 13 april 2013 willen we graag onderstaande verklaring geven. Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij over het jaar 2012 de financiële administratie van de vereniging Revoke gecontroleerd en in orde bevonden. De administratie van de vereniging is correct bijgehouden. Er rond zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De cijfers die in de balans per 31 december 2012 en het exploitatieoverzicht over 2012 zijn opgenomen, zijn in overeenstemming met de administratie van de vereniging. We stellen de vergadering dan ook voor genoemd financieel verslag goed te keuren namens de kascontrolecommissie Hans van Persie en Martin Lagendijk. Goed, ik stel dan ook voor om onze penningmeester de charge te verlenen. Is iedereen ermee akkoord? Oh ja. Dan wil ik graag een nieuwe kascontrolecommissie samenstellen. En het is gebruikelijk degene die voor het eerst in zit, in dit geval Martin. Ik moet even kijken waar je zit. Ja, daar. Voor de continue factor. En ik heb begrepen dat Hendricks van der Wabij bereid is gevonden, Ayaan, als ik jou goed begrepen heb, om als nieuw kascontrole lid te gaan deelnemen. Dan hebben we hierbij de kascontrolecommissie weer samengesteld voor 2013. Ja, dan even mededeling over de website. Die heb ik nog niet gedaan, zie ik. We zijn momenteel bezig met het werken aan een nieuwe website. Het onderhoud van de website dat is jarenlang door een lid van onze vereniging uitgevoerd. Maar dat kon eigenlijk niet gecontinueerd worden. We zijn er eigenlijk al heel lang bezig om proberen de website te professionaliseren en de toegankelijkheid te vergroten en de mogelijkheden te vergroten. Dat lijkt nu op binnen redelijke termijn te gaan lukken. Dus we hopen echt dat we nu een nieuwe start kunnen maken. Want we hebben ook gemerkt, met de aanmelding hadden we een probleem. We konden alleen maar per mail, we konden niet op de website aanmelden. Nou, allemaal van dat soort dingen, die begonnen eigenlijk te vaak voor te komen. Vandaar gezegd, we moeten een structurele oplossing zien te vinden. En met dank aan Anton wordt er nu hard gewerkt. Of misschien is hij al klaar, Anton, dat weet ik eigenlijk niet. Hij is nog niet klaar, maar er wordt hard gewerkt hier wel een nieuwe. Dus ook iemand anders gaat hem dan onderhouden. Dan heb ik nog een andere mededeling. Dat is, we hebben de mogelijkheid geboden om badges te dragen, ook voor de leden. Ik meen dat we de vorige keer voor het eerst mee begonnen zijn. Ik heb er ook iets over geschreven in...